Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Wat is nou de kans dat er binnenkort weer een E3 is?
Nou, als je bedoelt over 364 dagen, dan is hij weer binnenkort.
Ik vond het zo'n lekkere wedstrijd.
Het is heerlijk, hè? Ja. Ja, ik mis hem nu ook al.
Ja, ja.
Dit is wel waar.
Ik bloedde je dan dat hij voorbij was? Ja. Dat het stuk met die drie gasten niet gewoon 140 kilometer duurde?
Nou, in feite duurde nog een paar weken.
Ja, dat is waar. We mogen nog even door.
Ja, nog minstens 1 week. We zijn wel bezig met in de meest heilige wielerweek van het jaar nu. Dus dit was een beetje ook een... Ja, dat was een prelude op de Ronde van Vlaanderen.
Ja. Moet je nagaan, als dit de prelude is.
Ja. Ja, dan ben ik bang dat het overrecht alleen maar kan tegenvallen, omdat we er nu te veel van verwachten.
Ja. We hopen op iets heel lekkers, dat wordt het dan niet.
Ja, 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 ja. Nee, ik denk dat het toch wel heel lekker wordt.
Mooi. We gaan het hebben natuurlijk over de E3. We gaan het hebben over Chaingate.
Ja.
Door jou reeds zo gedoopt, of is dit een internationaal bekende term?
Ik vind het heel, heel goedkoop en makkelijk om alles maar gate te noemen. Ja. Dus we moeten het anders noemen.
Kettingklets.
Kettingklets. Ja, dat vind ik een goeie. Kettingklets.
We hebben een kleine kettingklets.
Ja, wat gebeurde daar nou? Ja, ja. Moest Van Aert nu wel of niet gedisqualificeerd worden vanwege het olien van zijn ketting?
Vanuit de auto. Vanuit een rijdende auto.
Ja.
Goed, gaan we het ook over hebben. En we kondigen natuurlijk even aan dat het u heeft nog kans om kaarten te kopen voor theater. Het wordt misschien voor sommigen een vervelende mededeling, maar dit is echt de laatste kaarten in Rotterdam. De laatste kaarten in Unishof Wageningen met Annemiek van Vleuten. Dat is 11 april. En de Nicky Terpstra, 4 april. Luxor.
Eenmaal allemaal.
Ja, hopelijk bijna allemaal verkocht.
Ja.
Dus doe dat vooral. Ga die kant op. Neem je vrienden en familie mee. Zet hem nu in de appgroep van de wielerclub van je familie. Neem je schoonvader mee. Of schoonmoeder. Als die heel erg van fietsen houdt. Of van Michiel.
Ja.
Ja. Michiel is er niet vandaag. Jullie wisselen elkaar af deze week.
Ja.
En uiteindelijk zijn we er het weekend met z'n allen.
Ja. Ja.
Goed. Ingelaste podcast op zaterdag vanwege E3. En dat was een briljante wedstrijd. Waar wil je beginnen?
Goh.
Beginnen bij het eind? Het sprintje?
Laten we gewoon beginnen bij het begin. Hoe die gasten gewoon al aan de start staan. De interviews die ze geven. Gewoon de zin die ze erin hebben. Het feit alleen al dat er zo een belachelijk goede startlijst is voor E3. Dat jongens als Pogacar gewoon ook E3 prijs rijden. De week voor de Ronde van Vlaanderen. Ja, dat is toch wel echt... What a time to be alive. Ja, wat een feest is... Dat denk ik echt. Wat een feest is wielrennen kijken anno 2023.
Ja.
Dat je dus gewoon... Ja, de ene week is Milaan Sanremo met de twee beste eendagsrenners van het moment. De beste ronderenner van de afgelopen jaren. En met de werelduurrecordhouder. En deze week gaan we gewoon weer lekker verder. En volgende week weer. Ja, dat is toch... Jongens, we moeten bij stilstaan. We moeten bij stilstaan dat het echt... uniek tijdperk is om wielrennen te kijken. En zeker ook van een Nederlands oogpunt. Ik had van de week eventjes uitgezocht. Nadat Van der Poel Milaan Sanremo had gewonnen. Welke andere landen er binnen 7 jaar alle 5 monumenten hadden gewonnen? Bij de mannen.
Ja.
Het was geen enkel ander land. Dus waar we...
Zo.
België en Italië kwamen tot 4 van de 5. En Slovenië had ook leuk gescoord. Maar ja, die scoorde dan vooral in Luik en in Lombardije. Ja, en dan hield het wel een beetje op. Dus daar zie je wel, dat is best wel... Ook met 5 verschillende renners. Dus Poels, Luik.
Ja. Mollema, Lombardije.
Mollema, Lombardije. Terpstra, Ronde van Vlaanderen. Van de Poel ook nog Ronde van Vlaanderen. Maar die hoeft hij niet eens. Was al extra. Die hoeft al niet.
Dat was bonus.
Van Baarle, Parijs-Roubaix. En Van de Poel, Milaan Sanremo. En dan ook nog dat Van de Poel, Amstel Gold en Strade Bianca nog even tussendoor won. Ja. dat is echt wel bijzonder. Ik moest voor Nederland moest ik sowieso terug naar de jaren 80 dat voor het laatst was voorgekomen. Dus generatie Kuiper, Raas, allemaal die mannen. Toen wielrennen echt nog wel een heel stuk minder mondiaal was voor de val van de muur. Vergeten we wel eens, hè? Dat gewoon, zeg maar, de helft van de wereld.
Ja, inderdaad. Die deed helemaal niet mee.
Die
kon helemaal niet
of
mee.
Nauwelijks
doen.
Mee. Nee. Dus ja, het was wel echt bijzonder. Als je kijkt in de tijd dat wij opgroeiden, jaren 90, 2000, naar wielrennen keken. Jaren 90, nul monumenten.
Arme Mark Lot. Op dit soort momenten komt altijd Mark Lot in mijn hoofd.
Wij ook.
Dan ben je zo'n goede redder. Ja, en dan is dit de associatie.
Ja, jaren 90, nul monumenten. Het is het eerste 14 jaar van dit millennium. Eén monument. En dan, dat is Gervas Knave in 2001 in Parijs-Roubaix.
Wel een mooie.
Wel mooi. En dan krijg je Terpstra in 2014. Die Parijs-Roubaix won. Maar ja, we hebben er dus gewoon... Nou, er zit gewoon een periode van 25 jaar met één monument. En nu is het gewoon elk jaar minstens één keer raak. En alle vijf de verschillende. Dus dat is eigenlijk best wel bijzonder. En dan moet ik ook er wel meteen bij zeggen... dat als je dan kijkt naar de toekomst...
nou, dan heb je met je van de Poel. Opmerking, ja.
Ja, dan is ja, nou kijk, de wielrennen kan snel gaan natuurlijk. Mathieu van der Poel is ook opgestaan. En is ook in een paar jaar de weg heel goed geworden. Maar we hebben een paar hele goede sprinters die jong zijn. Maar ik zie ze er nou niet meteen tussen zitten. De toekomstige klassieke winnaars of klimmers of supergoede tijdrijders.
Nee, maar dit is toch een beetje jammer.
Maar echt, ik bedoel, ze echt, we zijn goed, hè?
Ja,
jonge generatie, zeggen. Maar niet zo goed als deze generatie. Dat is echt wel de Terpstra, Mollema.
Maar dit is dus ongekend.
Dat is afgezien
van de jaren.
Het is wel, besef je dat het een hele bijzondere tijd is.
Ja.
Als je te kijken dat er in bijna elke wedstrijd die wordt verreden een Nederlandse favoriet is. Best wel bijzonder.
Ik had het op de terugweg van Sanremo. Dat ik dacht... Je hebt op de... Nou ja, Bonnefoy is misschien iets te... Hè, maar normaal zouden we niet echt naar Sanremo gaan. En nu ga je naar Sanremo met de gedachte dat...
Ja.
Als Van der Poel wint, is het goed dat je erbij bent, enzovoort.
Er zijn heel veel jaren bij geweest dat Sanremo dat... Ja, dat... Nou, misschien Karsten Kroon of zo in de eerste groep zat. Die werd dan 12e of zo, weet je wel.
Ja.
Of dat de eerste Nederlander ergens 23e werd. Weet je, ja. Dat was er waar. Er hadden helemaal geen renners die Sanremo konden winnen.
Nee.
Überhaupt. Dus ja, het is wel...
Het is een bijzondere kwestie.
Ja, het is echt wel iets heel... Het is wel echt iets heel bijzonders. En het is natuurlijk ook... Die generatie die het heeft ingezet, die stopt ook langzaam. Terpstra is gestopt. Nee, Mollema stopt tegen 100 jaar. En die zie je zomaar nog een keer iets geks winnen. Maar ja, het moet wel eerlijk zijn. Het is wel gewoon het in de herfst van zijn carrière.
Ja, die wordt...
Neem ik aan.
Hij wordt ook ouder. Ja.
Ja.
Ja, de lente is wel voorbij.
Dus ja, het is wel... dat is het eigenlijk wat het enige wat ik wilde zeggen. Ja, vergeet niet... af en toe als je met je joggingbroek op de bank ligt... of langs de kant staat... te beseffen dat het... over een paar jaar ook zomaar weer anders kan zijn.
Al kan
Van der Poel nog best een paar jaartjes mee, toch?
Toch?
Als hij gewoon zijn carrière beschouwt... een soort bingo kaart en langzaam gaat afstrepen...
Lijkt me wel.
Kan die ze alle vijf winnen? Hij heeft dus Sanremo. Hij heeft Vlaanderen.
Hij heeft er
twee keer.
Ja.
Dus, maar hij heeft pas twee van de vijf.
Ja, pas. Ja. Schandalig eigenlijk.
Kan hij Parijs-Roubaix winnen?
Ja, dat kan.
Ja.
Daar heeft hij ook wel laten zien dat in theorie mogelijk is.
Hij had hem misschien nog een keer kunnen winnen.
Ja.
Het jaar van Cobrelli. Toen hij de laatste 30 kilometer besloot gewoon een soort van in zijn eentje op kop te gaan rijden. Omdat hij zich niet goed voelde.
Ja. Dan ga ik maar zelf
dan op kop rijden.
Ja. Nee, ja, die kan hij winnen.
Kan hij zeker winnen. Is wel echt wel...
Het is wel moeilijk om echt te winnen natuurlijk.
Nou ja, maar... nee, bedoel, het is allemaal moeilijk om te winnen. Maar in Parijs-Roubaix heb je natuurlijk ook wel echt wel te maken met de geluksfactor. Niet lekker rijden, niet vallen, geen pech op de verkeerde momenten.
Zeker, zeker. Kan hij Luik winnen?
Ik denk met het nieuwe parcours dat het kan. Maar dan moet hij... Ja, dan moet hij wel misschien zijn de piek van het voorjaar weer iets later leggen. Ik denk dat het heel moeilijk is als je Milan Sanremo wil winnen. En dan weken later... Hoeveel weken zit er tussen? 1, 2, 3, 4? 3-4 weken? Dat was wel lastig. Het hangt een beetje van de volgorde van Amsterdam Luik af.
Ja, maar als je de filosofie van het maken van keuzes en waar en wat wil je winnen erbij pakt. Hè, wat hij toch vorig jaar ook duidelijk heeft aangegeven op een bepaald moment. Als dat de filosofie is, ja, dan kan je het dus ook zeggen. Oké, Milan Sanremo heb je gewonnen. Vlaanderen heeft hij gewonnen. Dus de piek kan ook later.
Ja,
maar ik denk, je rijdt wel tegen Pogacar op een ander terrein. Je rijdt tegen Roglic, tegen misschien wel Alaphilippe.
Ik denk dat hij dan misschien al ook moet gaan kijken naar meer kilo's verliezen. Iets lichter zijn. En dan toch wel een beetje het geweer van schouder veranderen. En kijken of je dan Waalse Pijl en Luik kan winnen. Ik denk wel dat het in zijn fysieke mogelijkheden ligt. En zeker omdat de finish in Luik is veranderd. Weet je, hij lag vroeger in die buitenwijk in Ans. Waar je in de finale Saint-Nicolas naar beneden en dan Ans omhoog. En nu ligt
wat een heerlijke finale was.
Ja, zeker. En dan moest je de rest van het jaar...
Zo'n druipbrug omhoog. Ja, ja. Smerig.
Ja, dan moest je de rest van het jaar niet komen. Want het was echt...
dat is verschrikkelijk. Dat is gewoon
een verschrikkelijk van de buurten van Luik. Ja. Ja, als je daar de troosteloosheid, die druipte daar vanaf. Dat is wel in meer plekken in Ardennen, zo daar niet van. Maar de nieuwe finale is in het centrum van Luik. Met finish. En ja, dat is toch wel een makkelijkere finale, zou ik zeggen, dan de oude finale. Nu moet je de Rochefoucauld over. Die moest je de laatste jaren ook wel over. Maar dan zat er nog vaak daarna nog weer wat achter. Nu is de Rochefoucauld. En dan eigenlijk alleen maar naar beneden. Best wel een lange afdaling naar Luik. Vlak finish. Is wel voor meer renners geschikt. Ik bedoel,
in die afdaling staan overigens ook niet veel mensen.
Nee, staan ook niet veel mensen.
Niet veel te doen.
Ik bedoel, zowel Van Aert is al een keer dichtbij geweest. Dat was vorig jaar een derde. Klimt over het algemeen wel ietsje beter dan Van de Poel. En ik denk dat Van Aert Luik ook kan winnen. Misschien nog wel eerder dan Van de Poel. Maar ik denk dat Van de Poel ook wel in staat moet zijn om Luik te winnen. Mits.
Ja, mits hij zichzelf de voorwaarden creëert.
Ja. Nou, maar goed, dat is dus keuzes maken. Ik denk dat hij dan wel eerst voor zichzelf eerst Roubaix zal willen winnen. Dat zal voor Van Aert denk ik ook gelden. Ik denk dat Luik voor deze twee gasten toch meer de bonus is die daarna nog komt als ze zich goed voelen.
En Lombardije dan?
Ja, dat is voor Van der Poel de lastigste.
Ja.
Dat is zoveel klimmen. En daar zitten zulke lange beklimmingen in. Kijk, waar Van der Poel echt heel goed in is, zijn van die beklimmingen, zeg maar, van alles tot en met 5 minuten. Is hij misschien, kijk naar de Poggio, als het niet te stijl is, is hij de beste renner van de wereld. Ik denk dat hij het op de muur van Hoei ook zou moeten kunnen. Alleen dan kom je natuurlijk wel tegen Roglic en Pogacar, zijn wel echt dan minder kilo. Het is een inspanning van 3,5 minuut, muur van Hoei.
Voor mij niet hoor, overigens.
Nee, maar, van jou niet. Nee. Maar ik denk dat hij dat... Ja, dan moet hij dus de Alaphilippes en de Pogacars en de Roglicje kloppen. En dat is echt wel anders dan de Poggio. Want dat is, Poggio is minder stijl. Nou, hoe stijler het is, hoe meer watts per kilo. Van de Poel is 10 kilo zwaarder zomaar dan iemand als Pogacar.
Ja.
Dus dan gaat het meer doorwegen naar de lichte mannetjes. Dus dan zal het ook wel afhangen dat het parcours... Of niet, het koersverloop moet dan rustiger zijn. Dat hij echt super fris aan de voet van de muur komt. En dan 3,5 minuut vol naar boven. Ja, ik denk dat het kan.
Ik vind het wel een interessante...
Is wel leuk, hè?
Inspanning voor
hem. Ik denk eerlijk gezegd ook wel dat ze het op een gegeven moment gaan doen. Weet je, als je je kunt voorstellen... Ik denk niet dat Van der Poel het leuk vindt om jaar na jaar na jaar dezelfde wedstrijden als doel te hebben. Dat zie ik. Ik denk dat hij daar... Dat hij dat te saai vindt op een gegeven moment.
Ja.
Als hij lang wil blijven koersen, dan is het wel een type dat zijn doelen wil veranderen. Dus ik zie hem wel dat een keer doen. Zeker als het die Milan Sanremo wint. En als hij snel Parijs-Roubaix zou winnen, zie ik hem in de komende jaren ook wel een keer zeggen. Nou, dan ga ik me nu proberen in de winter ga ik het 2 kilo proberen eraf te smokkelen ergens. En dan proberen Waalse Pijl en Luik te winnen.
Ja. Ja, die voorwaarde is wel echt een voorwaarde natuurlijk. Hij zal het niet snel doen.
En dan loop je dus het gevaar dat je dus minder...
Ja, we kruipen een beetje zijn kop in. Maar...
Ja, dan loop je dus het gevaar dat je dus minder explosief wordt. En dat je dus in dus ook zijn wapen een klein beetje afbot.
Ja.
Dit is, ja, het is een super lastige keuze.
Je moet ergens iets inleveren om iets anders te ontwikkelen.
En wordt heel lastig. En dat geldt voor Lombardije echt nog veel meer. En als je
zou die de ambitie hebben?
Ik denk wel...
Wij kunnen dat het wel ambitie... leuk bedenken, maar nee, wil hij het?
Ja, dat, ik denk het wel. En dat is zo, weet je, toen hij vorig jaar Milan Sanremo derde werd, toen hij terugkwam na een hele winter klooien met zijn rug.
Ja.
Vloog hij op het laatste moment in Milan Sanremo, werd hij derde.
Wonderlijk eigenlijk.
En was hij super teleurgesteld.
Ja.
En toen was eigenlijk zijn verhaal ook, weet je, ja, ik ben toch wel na gaan denken afgelopen winter over palmares opbouwen. En ja, als je uiteindelijk kijkt hij straks terug op zijn carrière en dan gaat het toch om de grote wedstrijden. En niet om nog een keer een ritje in Tirreno of nog een rit in de Giro of nog een rit in de Tour. Ja, dat is allemaal leuk. En fantastisch natuurlijk, maar ik denk dat hij dan, dat is, en dat geldt voor Van Aert denk ik ook, dat ze toch ook wel met een bingo kaart in hun hoofd zitten.
Stiekem. Ze zullen het nooit zeggen.
Ik weet niet of dat zo stiekem is hoor. Ik denk als je dit ze vraagt.
Ja, ze gaan het nooit hardop zeggen, toch?
Nou, weet ik niet. Je hoort zo wel die kant op praten.
Ja? Ja? Is de bingo kaart niet iets voor ons?
Nee, want ik denk dat zij zelf ook. Ik denk als je van de Poel gaat vragen, wil je liever een derde keer Ronde van Vlaanderen winnen of de eerste keer Paris-Roubaix, dat het voor hem heel simpel is.
Ja, daar geeft hij wel antwoord op. Ja, ja. Ja, dat is waar. Boukes bingo komt er ook weer aan.
Boukes bingo. Ja, Bouke moet nog
in de Giro
de bingo kaart afstrepen voor de grote ronde. Nee, maar Dennis van der Poel ook een beetje bezig is. Ja, is ook een van de redenen volgens mij waarom die vorig jaar de Giro startte, omdat daar gewoon een kans lag om de eerste rit te winnen en een roze te pakken.
Ja.
Roze trui dragen, ook op de bingo kaart.
Ja, geel, roze.
Streepje.
Wereldkampioen.
Dat is een hele belangrijke op de bingo kaart. Ja, maar die staat voor Van Aert. Ja, hij heeft natuurlijk dezelfde bingo kaart als Van Aert. Nagenoeg.
Ja, nagenoeg.
Ik denk niet dat er heel veel verschil in zit. En nee, ze hebben allebei aardig wat afgekruist.
Voor Van Aert is dit ook wel een ongelooflijk belangrijke periode.
Ja. Kijk, we hebben het vaak over het duel en wie de bovenliggende partij is. En dat ze elkaar als twee boksers in de touwen blijven slaan en dat ze maar blijven uitdelen en dat er nooit een partij is die structureel de onderliggende partij is. Waarvan je zegt, deze hele jaar was deze echt veel beter. Dat is nooit zo. Ze slaan allebei, proberen ze de ander te slaan en ze hangen allebei af en toe in de touwen. En nu in de afgelopen periode was het toch wel zo dat Van Aert een beetje in de touw hing. De hele winter was het eigenlijk van een poel. En het slot van vorig jaar ook. Tot het WK veldrijden. Toen sloeg Van der Poel terug.
Het was Van Aert, ja. Toen sloeg Van der Poel terug.
Ja. Nee, ja. Van Aert, Van der Poel was onderliggende, was degene die in de touw hing.
Ja, op die manier. Oh, sorry. Ja.
Van der Poel sloeg terug op het WK veldrijden. En Milan Sanremo nog eentje vol overheen. En Van Aert, die, ja, dat ging toch nog niet helemaal zoals hij wilde dit voorjaar. Hij was heel goed in de winter.
Ja, nul zegens.
In het veld, ja, hij won in het veld van alles. Nee, maar niet waar het om ging.
Nee.
Ging hij naar de weg, werd mee ziek, Stade over moeten slaan. Tirreno, een keer gevallen, niet helemaal zoals hij wilde. Milan Sanremo, tik gekregen. Dus ik denk, wat je zag ook na afloop in de E3-prijs, toen hij het sprintje won, de ontlading. Gewoon eerst het juichgebaar en weet je hoe blij je was. En daarna meteen naar de camera. Ik moet juist niks.
Ja, waar doelde die op?
Ja, toch op de analisten. Er waren dan allemaal, zeker in België, allemaal analisten die allemaal vonden dat hij het een of het ander moest doen. En ja, ik begreep dat Tom Boonen bijvoorbeeld dingen over hem had gezegd. Ja, dat kruipt dan toch blijkbaar in zijn hoofd. En daar is hij dan toch blijkbaar mee bezig.
Ja, vind je dat gek?
Nee, ik denk dat je altijd wel ergens raakt. En als je het kunt gebruiken als brandstof, nou ja, prima. Maar ik denk dat je wel heel erg moet oppassen dat je niet zo'n soort wijzij gevoel creëert. Zeg maar het gevoel wat Lefebvre altijd aan zijn hele team meegeeft. Ik denk dat het ook wel snel, dat je daardoor snel zuur kan worden.
Ja, dan moet hij zelf voor oppassen. Is dat ook een rol voor de analisten in België om daarmee op te passen? Of...
Ja, kijk, in België... dat is in Nederland niet heel veel anders. Dat is in België... er nog dichter op zitten... nog meer programma's hebben, nog meer in het wiels en nog meer mensen die er mening over hebben.
Veel meer kranten die
veel meer kranten
veel aandacht voor hebben.
Ja. Ja, vaak ook dichter bij renners en hun omgeving komen. Dus nee, het is belangrijk wat de vrouw van Aart ervan vindt, of weet je wel. Dat is in Nederland echt wel minder. Ik bedoel, wij kennen de vrouw van Aart of de vrouw van Evenepoel, die komt overal opdagen. Terwijl als je mij de vrouw van...
vriendin van Van der Poel, weet je ook.
Vriendin van Van der Poel. Ja.
Die staat er ook. Ja. Nee, maar voor de rest...
Maar de vrouw van Bauke Mollema. Ja, denk ik, ik ken hem wel, maar... Ja, hoef hij niet te interviewen, toch?
Nee.
Dus daar zie je wel een verschil. Ik denk dat het meer te vergelijken is met... hoe er in Nederland over voetbal wordt gepraat.
Ja, collectief... Het is een collectief.
Het is ook meer...
Het is voor een grotere groep mensen interessant.
Ja, het wordt ook meer beschouwd als hun sport. Zeker als we straks... Nou ja, nu al die wedstrijden in België natuurlijk rijden. Ja, we rijden gewoon in het hart van de koers. Ze hebben ook gelijk. De koers is van ons. Ja, ik heb toch altijd een beetje het gevoel dat we te gast zijn in een andere sport. Ja. Zeker als je in deze weken... Is toch waar?
Ja.
Dus ja, ik denk dat het in België toch nog iets verder gaat... en nog iets dichter erop. Maar... Ja, ik zou dat toch altijd, als ik in een ploeg zou werken, zou ik dat toch altijd aan mijn sporters meegeven. Dat je het privilege hebt dat je topsporter of profsporter mag zijn, omdat het een publieke zaak is. Dat je acteert in een publiek domein, waar heel veel mensen met je meeleven, met de goede dingen, met slechte dingen. En dat je, wel heel... Ja, dat vingertje met dat je iedereen stil moet zijn, vind ik echt verschrikkelijk. Dan snap je niet waar profsport over gaat.
Ja.
Want als iedereen stil is en niemand een mening heeft en niemand mag meeleven, dan houdt een beetje de essentie van profsport op.
Ja.
Want het is, de essentie is dat we met z'n allen meeleven en dat we er met z'n allen iets over mogen vinden. Dus ja, ik denk dat dat altijd wel een soort van gevaar is als je daar... Het is prima als het een beetje een brandstof is. Zeg maar, Rinus Michels, dat altijd als truc. De pers is de vijand.
Ja, gemeenschappelijke vijand.
Prima. Ja. Gebruik het lekker. En zeker op korte termijn kan dat af en toe best wel werken. Maar ik denk als je op lange termijn er zo in staat... en je ziet alles wat er over je wordt geschreven... als iets potentieel vijandigs... neemt wel een hoop negatieve energie met je mee. Ik weet niet of je daar nou gelukkiger van wordt. En dus ook niet of je daar dus beter van gaat fietsen.
Nee. Dus als hij het hierbij laat, is het oké.
Okay. Ja, dat is maar prima.
Het moet niet verder onderhuids volgen.
Laat wel wezen, Van Aert is natuurlijk echt een... die jongen staat altijd de pers te woord. Als hij verloren heeft, als hij gewonnen heeft. Hij is altijd eerlijk in zijn commentaar.
Iedereen.
Keurig netjes.
Als je blijft wachten, dan schuift hij zijn stoel op. En dan geeft hij jou ook nog een quote.
Hij is grappig. Hij zegt wat hij denkt. Dus ja, die jongens zijn... Ja, we hebben heel weinig over te klagen als pers. Denk ik.
Zeer zeker, ja.
Echt heel weinig.
Van der Poel, dat is Van Aert, dat is Pogacar.
Ja, die jongens, dit, precies. Dus ja, ik vond het eigenlijk wel mooi zo. Weet je wel, hij zegt, ik moet juist niks. En daarna kwam hij bij de sportzaal in de tent.
Ja, in
de
hok zitten.
Kwam hij uitleggen wat hij bedoelde en dat hij af en toe een scherp randje heeft. Dat lijkt me, als het dit is, dan is het toch prima.
Ja.
Maar je zag, wat ik er bedoel met zeggen, je zag wel dat er dus frustratie was en opluchting. Want als hij deze niet wint, ja, dan denk ik dat hij dan wel met een vervelend gevoel naar Gent-Wevergem en zeker naar volgende week kijkt.
Ja, want dan wordt het weer niet winnen.
Nou, kijk, als we nu even E3 erbij pakken, als we echt gaan inzoomen op de wedstrijd, dan zie je dus eigenlijk dat in de eerste, zeg maar, 120 kilometer tot de Taaienberg. Even dat, dan laten we dat als eerste brok even nemen. Dat Jumbo minder aanwezig is dan ervoor. In de wedstrijden ervoor. Een beetje pech gehad. Van Baarle hard gevallen. Waarschijnlijk allemaal goed gegaan. Benoot viel nog iets later. Laporte was niet 100. En dan krijg je dus dat 80 kilometer van de streep op de Taaienberg gaat Van der Poel eventjes de trombone tactiek.
Ja.
Thaïne, er was een best wel zelfs een hele lastige aanloper naartoe. Dus ze reed nu van de andere kant dan in de Ronde van Vlaanderen. Dan krijg je altijd zo'n heel scherp bochtje naar links. Nu reed ze recht naartoe, maar het zijn allemaal smalle baantjes. Er stond best wel veel wind. Alpecin was als blok eigenlijk heel indrukwekkend de hele wedstrijd. Zeker met Craig Anderson hebben ze een fantastische aankoop gedaan. Als die zo in de ronde rijdt.
En ze hebben hem aan het fietsen gekregen.
Ja, ja.
In tegenstelling tot vorig jaar.
Nou ja, kijk, het probleem van Craig Anderson was eigenlijk... Craig Anderson. dat die bij DSM de enige kopman vaak was. En dat is, ja, dat is niet per se handig voor het type coureur dat hij is. Hij is meer iemand als Van Baarle, die dus van een stiekem moment gebruik moet maken om weg te rijden. Ja, ga hem dan nog maar eens terughalen.
Ja.
Dus hij is veel sterker als er een, als hij net in de schaduw van een betere kopman kan rijden. En dat deden ze nu eigenlijk hartstikke goed. Eerst Van der Poel, die op de Taaienberg ging, al voor een flinke uitdunning zorgde. Van Aert was boven mee. Daarna hielden ze een klein beetje de benen stil, omdat er achter nog best wel een grote groep was. Craig Anderson rijdt weg met Van Hooijdonk. Nou ja, dan zie je eigenlijk op dat moment dat de situatie al niet goed is voor Jumbo. Want Van Hooijdonk gaat in principe niet winnen van Craig Anderson.
Nee.
Dat wordt al heel lastig.
Dan zit de verkeerde mee.
Zit eigenlijk de verkeerde mee. En dan wil je eigenlijk, hadden ze eigenlijk al liever gewild dat... Daar hadden ze een Laporte of zo dan liever voor in de plaats gehad. Ook al is Van Hooijdonk echt nog een stuk sterker dan vorig jaar. Ik denk dat dat... Ja, dat tegen Craig Anderson dat ze het niet helemaal zouden hebben vertrouwd.
Nee, hij rijdt wel fantastisch.
Dus ja, maar ja. Waar het dus op uitkomt is... In tegenstelling tot vorige week zag je echt dat het blok Jumbo-Visma... Iedereen, nou, zoals in de omloop van de Kuurne... werd iedereen gewoon omvergereden door dat hele blok. En nu misten ze, zeker in die tussenstukken... misten ze dus iemand als Van Baarle of Laporte, een extra man. Waardoor het uitdraait op een man-tegen-man-tegen-man gevecht. Voor ons kijkers.
Heerlijk.
Heerlijk.
Ja.
Des te leuker.
Voor de ploeg niet helemaal de bedoeling.
Ik denk dat ze daar... Dus ja, ik denk dat ze als ploeg... Dat ze niet helemaal... Ja, er blij mee waren. Bij Jumbo. Bij Alpecin juist wel. En bij andere ploegen dat ze zien... Oké, wacht even. We kunnen er wel dwars doorheen rijden. En we hoeven niet te worden... Ja, gewurgd eigenlijk door dat gele geweld.
Ja, laten dicteren door Jumbo. Ja.
Dus het werd een man tegen man tegen man gevecht. Nou, de drie beste renners... Van de startlijst komen ze drieën vooraan. Wat natuurlijk heerlijk is. Wat een droom van de finale. En ja, wat dan de verhoudingen zijn, dat is toch wel super interessant. Dat op de oude Quaremont, dat is, nou, dat heeft Pogacar dan benoemd als zijn berg. Vind ik interessant. Het is ook wel, vind het grappig dat hij dat.
Ja, komt zegt. Ook door vorig jaar natuurlijk.
Nou ja, hij zegt. Ik snap het ook wel. Kijk, de oude Quaremont is qua inspanning misschien wel de langste van al die bergjes.
Ja.
Het is niet, het is het best, in het begin best wel steil, daarna vlakt het een beetje af, maar door dat steile begin, door de kasseien, krijg je toch wel een beetje gaten en zo. En als je hem helemaal tot boven doortrekt, ja, hangt een beetje af van de wind ook. Als je daar wind tegen hebt, dus wordt het wel echt lastig om een volle bak door te trekken. Maar hij vindt dat dus zijn berg de meest geschikte om door te trekken. Dat deed hij vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen precies hetzelfde. Dus dat is tactisch gezien voor hem. Hij denkt gewoon, ja, weet je, ik wil niet van die hele korte. De Paterberg is misschien wel veel steiler. Maar ja, dat is een minuut ben je boven. Veel lastiger om iemand eraf te gaan rijden als je niet hem al op zijn knieën hebt. Dus hij vindt die lange beklimming dan beter geschikt voor hem. En daar zag je toch wel echt dat Van Aert echt problemen had. En dat Van der Poel strak in het wiel zat, net als vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen. En dat Van Aert daar... toch even een probleem had.
Ik vond Van der Poel wel comfortabeler dan vorig jaar in Vlaanderen.
Dat idee had ik ook. Ik dacht vorig jaar ook dat hij meer zat te wurgen in het wiel.
Ja. Hij had nu minder moeite, had ik het idee.
Ja, daar leek het inderdaad wel op.
Ja.
Van Aert ja, moest er echt wel even af. Het was meer dan een paar lengtes laten. Ja. Hij moest echt wel even af. Kwam daarna wel weer heel sterk terug. Motor viel... Toen was het eigenlijk, nou, was het moment voorbij. Ja, hoe is het mogelijk inderdaad? Voor hetzelfde geld.
Die motor.
Hij maaide nu een paar mensen gewoon omver. Maar dat bleef het dan ook bij. In ieder geval van wat ik heb gehoord. Geen gewonden.
Nee, het lijkt zonder schade. Ja, althans.
Ja, maar ik denk dat dat een moment is waar Van der Poel en Pogacar heel veel hoop en kracht uitputten. Van, oh, wacht even, maar we hebben hier gezien...
Hij kan dus op een gaatje.
Ja. Ja. En ook niet vergeten dat dat ook het punt was waar Van Aert moest passen in de Ronde van Vlaanderen van Askreen.
Ja.
Ook op de... Nou, eigenlijk op de tweede deel van de Quaremont. Dat Van der Poel daar nog een keertje doortrok en toen moest Van Aert daar af. Dus ja, Van der Poel en Pogacar hebben dit gezien. Die weten, ja, dit is straks weer de Ronde van Vlaanderen. Gaan we weer Oude Quaremont Paterberg. Een paar keer, maar de laatste ronde gaat het daar natuurlijk volle bak. Alles of niks. Dus ja, dat zit wel in hun hoofden. En ook in het hoofd van Aert. Die denkt wel, oké, ja, wacht even. Ik was hier wel de minste van de drie. Dat zei hij ook na afloop. Ik was de minste van de drie. Ja. Dus ik denk dat daar...
Over zeggen wat je denkt gesproken.
Nee, zeker. Ja, ja, hij zei het heel eerlijk.
Heeft de sterkste gewonnen? Nee.
Ik denk dat daar Van der Poel heel veel... ja, die was na afloop ook gewoon echt wel blij eigenlijk. Terwijl hij niet had gewonnen. Hij was heel tevreden. Want hij had gezien, ja, ik ben goed. Ik kan op 80 kilometer van de streep het finale opengooien.
Was Van der Poel wel de beste?
Ik denk dat Van der Poel en Pogacar zijn bergop heel erg aan elkaar gewaagd. En Van der Poel gaat in een sprintje niet verliezen van Pogacar. In ieder geval, een van de 10 verliest hij misschien, maar hij wint de 9 van de 10, denk ik.
Zeg nooit nooit, zegt Askreen.
Nee, zeg nooit nooit. En ja, dat geeft Van der Poel natuurlijk wel vertrouwen. Met Pogacar durft hij wel naar de streep.
Ja.
Met Van Aert is een ander verhaal. En dat zie je dan wel echt terug in de finale. Ze zijn met z'n drieën. Pogacar weet dat hij weg moet rijden eigenlijk. Dus ik was eigenlijk heel benieuwd wat er zou gebeuren. Want wat er ook een scenario in zat, dat Pogacar zou wegrijden en dat Van der Poel en Van Aert naar elkaar zouden kijken en zouden denken, ja, ik ga het niet doen. Zeker niet met volgende week. Omdat het zomaar weer hetzelfde kan zijn.
Maar dat hadden we moeten doen.
We beginnen alvast. En ja, Pogacar probeerde het 2 keer. 1 keer ging Van Aert hem halen, 1 keer ging Van der Poel hem halen. Dus daar zie je ook wel aan dat er geen spelletjes worden gespeeld of geen cadeautjes worden uitgedeeld. Wat wel duidelijk te zien was in de finale, dat Van Aert minder op kop reed. Dat deed hij expres. 1, omdat hij zich minder voelde. En 2, omdat hij liever wilde dat de achtervolgende groep dichterbij kwam. Dus hij legde een afloop bij Sporza ook uit. Ja, als die achtervolgende groep dichterbij komt, dan moeten wij harder doorrijden. En dan vallen we niet helemaal stil voor de sprint. Hij wil niet dat korte... Ja. Venijnige sprintje hebben.
Het Vlaanderen sprintje met Van der Poel.
Niet sprinten met lage snelheid. Nee. En dan met nog 150 meter gaan weer dat sprintje verliezen van de Poel. Ja, waar die dus al een paar keer tegenaan is gelopen. Dus hij wil een langere, snellere sprint hebben. Dus in dat opzicht is het wel een voordeel voor Van Aert als er nog iemand anders bij is. Dus als Pogacar erbij is, dan ja, is Pogacar, die trekt de sprint eigenlijk al aan. Terwijl als Pogacar er niet is, dan laat of Van der Poel tempo er helemaal uit gaan.
Ja.
Of hij zegt, ja, dan ga jij het op kop rijden.
Doe het dan zelf.
Ja, maar. Doe het dan zelf. Ja. Dus nu was er eigenlijk een derde persoon die dat interessante deel van de het duel tussen Van der Poel en Van Aert eigenlijk verstoorde. De Pogacar was nu degene die de sprint op gang bracht. Van Aert zat perfect geplaatst. En dan zie je dat hij, als het een vlakke sprint is, op snelheid, win mee, dat hij denk toch wel iets sneller is op dat gebied. Van der Poel in het korte, venijnige sprintje.
Het is ook
Van Aert in het lange, snelle sprintje.
Het is toch heerlijk dat je zo...
Nee, het scheelt zo weinig.
Elk puzzelstukje kun je zo naast die ander leggen, vergelijken. Een beetje, hier is die een beetje beter, dat is daar een beetje beter.
Dus ja, hoe gaan ze dan, ik tel me dan voor, hoe gaan ze dan s'avonds, als ze in hun bed liggen, dan zitten ze nog even na te denken over die wedstrijd. En dan denkt Van der Poel, ja, weet je, we reden er gewoon af. En volgende week zondag is het nog zwaarder, nog langer. Gaan we 3 keer de Oude Quaremont over. We rijden hem eraf. En Pogacar kan ik hebben in het sprintje. Pogacar denkt, ja, weet je, we reden Van Aert eraf. Ik was toch bij de beste 3. En wie weet, als we volgend jaar misschien iets eerder beginnen. Als we het iets zwaarder maken. Weet je, kan ik misschien wel in mijn eentje wegrijden. En Van Aert denkt, ja, weet je, op de Oude Quaremont was ik misschien niet goed. En ik was niet top vandaag, maar ik won toch. Ze proberen er allemaal op die manier moed in te praten.
Ja.
Tja, dit wordt volgende week zondag alleen maar leuk.
Daarom is die winst zo belangrijk.
Daarom, precies. En daarom is die winst zo belangrijk. Als Van Aert dus niet wint, als hij ook nog een sprintje verliest, dan heeft hij eigenlijk niet echt iets om zich aan vast te klampen. Dan kan hij alleen maar zeggen, ja, ik was vandaag niet goed en ik hoop dat ik volgende week beter ben. Nu weet hij, ik ben niet goed en ik kan toch een sprintje winnen.
Ik heb af en toe zo'n meelijden met de rest.
Ja.
Met die groep die daarachter nog aan de gang gaat in volle finale.
Was een prachtig koers ook daarachter.
Geweldig. Ja. Je had eigenlijk een soort tweede scherm moeten hebben en dat spel dan helemaal moeten kunnen volgen.
Ja, the best of the rest.
Ja.
Klopt. Ja, met Kuhn en de Movistars en Moritz die echt... met
Jurgensen die fantastisch reed.
Ja. Moritz die verloor 6 jaar van zijn leven om het gaatje dicht te rijden naar de groep die voor Reva plek 4. Ja.
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 Toen zat ik wel even met mijn armen wijd verbaasd te kijken.
Ja, dat is prachtig.
Zo, wat een inspanning.
Ja. Ja. Ja, nee, ja. Maar die gasten kunnen gewoon niet... Het gaat zo hard bergop. Op de stukken, ja, op die kleine klimmetjes. De rijden deze, rijden die drie, ja, belachelijke buitenaardse talenten. Rijden zo hard dat de rest gewoon...
Gaat gewoon niet.
Eigenlijk ook niet meer echt probeert.
Nee.
Dus ja, die hebben straks in de Ronde van Vlaanderen ook maar één optie eigenlijk. En dat is zorgen dat je dus al weg bent voordat ze gaan.
Ja, ja.
Ja, en dan moet je dus super vroeg gaan beginnen. Ja. En dit is het leuke, want... Daardoor de aanwezigheid van deze drie gasten en omdat ze weten dat ze niet mee kunnen, moet de rest dus nog vroeger dan deze gasten en die gaan al heel vroeg. Dus je gaat straks onder Vlaanderen, ga je weer krijgen dat de koers gaat weer super vroeg openbarsten.
Op 120 gaat het open.
Ja, kan zomaar.
Jezus.
Je moet wel. Quickstep probeert dat nu ook. Hè. Die ging op 90 kilometer voor de streep ook al koersen. Die hebben gewoon niet de renners nu om mee te kunnen in de finale. Dus dan moet je zo vroeg gaan koersen om er al dus voor uit te rijden. Maar als je Ronde van Vlaanderen wilt winnen en je bent niet een van deze drie, dan moet je dus zorgen dat je bovenop de Paterberg, dat ze daar aansluiten. Ja, of nog later, maar... Als je eerder inhalen dan dat, dan word je op de Paterberg nog eraf gereden.
Ja.
Dat is super klote, maar je wordt er gewoon nog... Ja, je moet dus echt... Ja, je moet dus zoveel voorsprong pakken. Je weet dat het sowieso op de laatste keer Quaremont gaat Poggio. Dus dan moet je al een minimaal minuut hebben. Om eerst er bovenop te komen op de oude Quaremont. En dan bovenop te komen op de Paterberg. Ja, hoe ver moet je van tevoren gaan om dat al bij elkaar te fietsen?
Ja, en hoe sterk moet je dan zijn? Ja.
Hoe sterk moet je dan zijn? En hoeveel ploeggenoot heb je daarvoor nodig? Wat voor plan moet je daarvoor maken? Als je nu Quickstep bent of Trek of zo, waar moet je gaan beginnen?
Nog even over Van Aert.
Ja.
In welke mate verandert het spel van die drie op het moment dat Van Baarle, Benoot, dat soort jongens,
Laporte,
er langer bij zitten? Kunnen ze dan dat spel van die drie uitstellen? Wat is daar het effect van?
Als Van Baarle en Laporte Alpecin al onder druk kunnen zetten, dan krijg je de situatie dat Van der Poel en Pogacar moeten gaan reageren met Van Aert in het wiel. Zodat hij niet hoeft mee te draaien. Zodat hij kan zeggen, ja, doe het lekker maar. En dat is natuurlijk waar Jumbo heel erg op hoopt. Weet je, dat van Baarle dus in zo'n tussenstuk al wegrijdt. En weet je, dat nou, zeg nu, we gaan onder Vlaanderen. Trek gaat er super vroeg aan beginnen. Of Ineos, weet je, ja, die moeten ook wat.
Ja.
Van Baarle schuift mee. Nou, dan moet Alpecin dus eigenlijk Craig Anderson mee hebben. Als het niet het geval is, weet je, als ze per ongeluk Dries de Bond mee hebben of zo. Super goede renner, maar die gaat er waarschijnlijk dan... Die gaan waarschijnlijk niet tegen Van Baarle op kunnen. Dus het is ook een beetje schaken, weet je. Oh shit, ik heb een loper meegestuurd, maar ik had eigenlijk een toren moeten hebben.
Ja. Ik heb een iets sterker pionnetje nodig daar.
Ja. Ja. Jumbo wil eigenlijk de situatie hebben, dus dat ze een kopgroep hebben rijden waarvan ze denken, ja, hier vertrouwen we op. En dat Pogacar en Van der Poel daarachter dus dan vervolgens moeten gaan reageren met Van Aert en Wiel. Zodat Van Aert kan zeggen, ja, doe het maar. Ik rij niet
op.
Ja. En dan heb je natuurlijk met Van Aert met zo'n sprint. En als hij in het wiel hoeft te blijven, mag blijven en hoeft niet op kop te rijden. Ja. Dan gaan Pogacar.
Daar zit het verschil.
Daar zit het verschil. Dus als ze dat voor elkaar krijgen, ja, dan zijn ze wel echt spekkoper. Maar ja, dat weten alle andere ploegen ook. Dus je ziet ook heel erg de hele tijd de koppeltjes. Dus dat als er een Jumbo gaat, moet er een Alpecin mee en andersom.
Nee, ik vind dat is een waanzinnig
goed
spel.
Dat is een heel leuk spel.
Ja.
Dat is een heel leuk spel. Ja, en het zou misschien tactisch misschien soms wel nog interessanter zijn als UAE er niet ook nog tussendoor zou fietsen. Want die hebben natuurlijk ook nog Pogacar. Wat het moeilijker maakt soms voor die groep om weg te rijden. Want dan moet je dus nog eentje erbij hebben. Dan moeten ze eigenlijk ook nog Welles of zo mee zitten. Voor een kopgroep om echt te laten wegrijden.
Ja.
En dan eigenlijk ook nog wel eentje van Quickstep. En nog even, nou goed, dan wordt het alweer heel lastig, weet je.
Nog eentje van FTG. Ja, en eentje van Bahrein. Ja. En nog eentje van Trek. Ja.
Ja, dat maakt het des te leuker voor Ronde van Vlaanderen.
Ja, en dan zijn we in deze podcast nog helemaal niet bezig met de Ronde van Vlaanderen.
Nee.
Officieel.
Officieel niet, nee. Maar stiekem toch ook wel een beetje.
Ja, zeer ja. Zelfs.
Chaingate. Doe even zo'n
kettingklets.
Kettingklets.
Het is tijd voor de kettingklets. Goed, de situatie ontstaat. Dat was geloof ik net buiten de 20 kilometer. Ik weet niet of je daar nog op gaat terugkomen, maar...
Nee, het maakt niet zo uit waar het was.
Oké.
Commotie.
Ja.
Ophef. Ja, dat was... De ketting van Wout van Aert werd gesmeerd.
Vanuit de rijdende auto.
Ja.
In volle finale.
Ja. Iets wat je... Nou ja,
en toen kwam er na de finish...
Nou ja,
een heel onduidelijk bericht via de commentator van Sportza.
Het was al tijdens de koers dat er... een aantal mensen op social media die begonnen al het reglement van de UCI erbij te pakken. En je hebt de UCI-reglement 2.3.07 uit mijn hoofd. Dit doe ik uit mijn hoofd, hè? Maar
gelukkig.
Voor eendags koersen. Er staat gewoon in het hele reglement staat wat er wel niet mag in het volgens de UCI-regels in de wedstrijd. Nou, staat hele regels over hoe moet je doen. Ploegleiderswagens en mag je tot aan de cameramotor mag je iemand interviewen tijdens de wedstrijd voor de finish. Maar er staat dus ook een regel in dat als je een mechanisch probleem hebt, dat je dat niet mag verhelpen vanuit de auto. Dus je ketting mag niet worden geolied vanuit de auto. Dus je moet stoppen. Die mag ook niet uit het raam hangen als mechanicien. Dat zien we aan de lopende band.
Dat gebeurt best wel vaak. Ja, maar dat staat erin dat het niet mag.
Nee, dus een mechanicien die uit het raam hangt, die riskeert geldstraf. En dan komen er weer zoveel Zwitsers vooral. De ploegleider daarvan, die riskeert hetzelfde. En als dat vaker gebeurt, dan kan de mechanicien of ploegleider uit koers worden gehaald. De renner die wordt geholpen, die riskeert ook geldstraf en diskwalificatie. Dus het mag, en dat is een belangrijke, er staat niet a rider shall be disqualified, maar a rider may be disqualified.
Okay.
Dus ja, die hebt een hele lijst met sancties die eronder gaat. En daar staat dus boven het woordje mee in plaats van shell. Dus ja, er zijn allemaal mensen die er allemaal andere dingen bij gaan halen. Kristen Faulkner, die in de Stade Bianche met een insulinemeter op haar bovenarm rijdt.
Ja, zag je door de shirt heen.
Ja, werd derde, won bijna, werd derde. Zag door de shirt heen dat ze dat op had. Ja, dat is in strijd met de no-needle policy, omdat er een klein naaltje in zit. Ze werd gedifferentieerd uit de uitslag gehaald. Terwijl ze daar, ja, je kunt je afvragen hoeveel voordeel ze ervan had. Waarschijnlijk niet superveel. Ik denk dat Van Aert meer voordeel had van een vers geoliede ketting dan
van een glucosemeter.
Dan van een glucosemeter waarvan ze beweerden dat ze de waardes niet eens live kon zien.
Overigens vind ik dat altijd wel zo stom. Dan denk ik, ja, je weet toch precies wat je doet.
Nee, dat is ook heel dom. Ja, het staat gewoon in de regels. Maar eerst even de actie zelf.
Stap voor stap.
Ja. De actie zelf om een ketting te gaan olieën. Ik vind het best wel risky wat ze hebben gedaan.
Waarom?
Ja, het gebeurt de hele tijd. En dat was dan ook na afloop was de reactie van Arthur van Dongen, ploegleider
van Jumbo.
Ja, het gebeurt de hele tijd. Don't kill cycling. Weet je wel, ja, dit gebeurt in zoveel koersen, dus het mag.
We doen het allemaal, dus... Ja.
Denk nooit zo sterk.
Nee. Springt er één in de sloot. We springen allemaal in de sloot. Ja.
Het is heel simpel. Het staat zwart op wit in de regels. Dit is een overtreding van het rulebook van de UCI. Als je dat gaat riskeren, ja, dan leg je dus je hand eigenlijk je lot in de handen van de jury.
Ja.
Dus ja, dit is hetzelfde als met voetbal. Ja, corner, wordt aan shirtjes getrokken. Ja, gebeurt de hele tijd. Ja, gebeurt de hele tijd. Maar als je het doet en de scheidsrechter ziet het en die is best staat een beetje verkeerd. Ja, pingel. Ja.
Ja.
Dan gaan ze zeggen, ja, maar in vorige week gebeurde het bij FC Twente, FC Groningen ook.
Ja, maar daar mocht het ook niet.
Dan mocht het, ja. Maar de scheidsrechter zag het daar niet, ja. Dus ja, er zit hier ruimte voor interpretatie in deze regel. Maar als je in het gebied komt waar de jury mag gaan interpreteren, dan neem je een risico. Helpt het om je ketting te olieën? Ja, wel degelijk. Het scheelt wel een paar watt. Ketting loopt wel beter. En zeker ja, omdat het gisteren de hele tijd regen, niet regen, zanderig, ja, niet zanderig.
Nee, je kon het zand tussen je tanden voelen. Dat was het. Ja,
ja. Ja, tuurlijk. Met een beetje olie loopt je ketting beter. Van Aert zei na afloop dat hij een schakelprobleem had. Ik vraag me af dat.
Dat geloof jij niet. Maar maakt dat verschil? Nee.
Nou ja, ik denk dat Van Aert meer dacht. Kijk, olie is alleen maar een paar watts winnen. Een schakelprobleem is een echt mechanisch defect. Snap je? Ik heb echt hulp
nodig.
Iets,
ja.
Als je een schakelprobleem hebt en je gaat terug naar de auto en je krijgt dan olie op je ketting en dan kan je weer schakelen. Sowieso wel een beetje gek, maar dan zou je toch denken dat je dan meteen gaat kijken of het doet.
Ja, en dat deed hij ook niet.
Nee.
Nee.
Hij reed gewoon terug naar het groepje zonder te schakelen. Ja, dat vond ik niet zo sterk.
Nee. Dus dat was, ik had er niet zo best over nagedacht.
Nee, ik denk dat hij toen een beetje dacht van ja, ik had echt niets. Ik had echt niets. En het zal heus niet lekker hebben geschakeld. Want ja, een ketting die aan de andere kant raast en rommelt en kraakt en piept. Ja, het zal niet fantastisch meer schakelen.
Nee, geen comfort. Het doet me ook wel een beetje aan Eekhoff denken.
Ja.
Harrogate.
Ja.
123 WK.
Nou ja, dat is dus.
Steden.
Ja. Ja, dan ga je dus ook op die tour. En ik. Ja, als je dus. Dus dat eerst gezegd hebbende. Dus als je ruimte geeft om te interpreteren aan de jury, dan neem je een risico. Ik vraag me af of dit in dit geval het risico het waard was. Van die paar watt die je wint. En het risico wat je neemt dat de jury uit koers neemt. Dat was dus gewoon mogelijk geweest. Maar het was ook wel een hele harde straf geweest. Ja, die moet ook wel een beetje gaan kijken naar was dit proportioneel geweest?
Nee, en wat ik ook nog wel zat te denken van ja, je moet ook wel. Weet je, als je nou de parallel met voetbal trekt, vol stadion in Real Madrid. Leg hem maar eens op de stippen voor een shirtje trekken.
Voor Barcelona.
Ja, ja, in de laatste minuut.
Ja, ja, nou goed, dat vind ik. Ja, ik vind dat scheidsrechter daar zegt niks aan moet gelegen.
Nee, dat vind ik ook. Maar dat is natuurlijk.
Ja, maar als je nu gewoon dus puur. Als je echt als jurist naar regels kijkt, dan is wat Jumbo en Van Aert hebben gedaan een overtreding van het rulebook. Het mag niet. Maar de sanctie erop staat niet vast. Als er had gestaan Shell be disqualified, ja, dan was er geen ruimte geweest. En dan had, als ze dan het niet hadden gedaan, dan was het ook gewoon echt een flagrante inbreuk geweest op de handhaving van de regels. Dat is in dit geval niet het geval, want er stond mee.
Ja.
De jury mag beslissen tot een sanctie. Kijk, dat die regel erin staat, die kunnen allemaal helemaal dus belachelijk. En je mag je ketting toch even olie en weet ik wat. Maar laten we wel wezen, het slaat natuurlijk nergens op dat je mechaniciens uit de auto hebt hangen die aan fiets gaan vasthouden met al die delen die draaien, weet ik wat. Het is gewoon een risico. En de mechaniciens in de World Tour doen het al 100 jaar en die hangen soms met een hele vanaf een middel uit auto's in afdalingen en weet ik wat. Vinden we het allemaal doodnormaal?
Ja.
Maar is het veilig? Dat we heel duidelijk zijn, nee. Natuurlijk niet. En als je dit gaat tolereren op world niveau, dan ga je dat dus ook krijgen bij de mechanicien die een keer meegaat met wielervereniging Koekwouwseveen, die een omloopje gaat draaien
In Brabant ergens.
En die gaat er ook uit hangen, terwijl die voor de derde keer mee is. En die, ja, die flikkert eruit of die komt met zijn hand tussen de derieur of wat ik wat, met alle gevolgen van dien. Dus ja, ik vind het ook wel goed dat de regel er is. Dan moet je dus, de oplossing is dus, als je dat echt hebt, je hebt echt een probleem, dan stop je. Stap de McKinsey uit en dan stelt die derrière goed of dan olie en ketting. Of dan,
als dat het probleem is. Ja.
Ja. En ja, dan rij je terug naar de kopgroep.
Is hoe specifiek is mechanisch?
Ja.
Om nog even terug te komen op de woorden van Wout van Aert.
Niet specifiek.
Maar er zijn ook mechaniciërs die uit een wagen hangen om...
Remmetjes te stellen.
Om remmetjes te stellen.
Ja, dat was met velgremmen altijd.
Ja, ja, kijk, en dat kan om, nu en om hun zadelhoogte misschien nog wat aan te passen. Of dat soort...
Ja, dat was altijd, dat is, was altijd heel opvallend. Bij lekke banden was er altijd iets met de instelling van de remmen. Dus er werd altijd even de remmetjes gesteld. Ja. Eventjes aan de auto en dan... gaf de ploegleider zo langzaam zo... trok die op naar 80 en dan even de velgen afstellen. Soms ook, weet je wel, dat ze voor hadden gewisseld en dat achter de remmen. Ja, dat is natuurlijk allemaal... dit is een beetje een soort probleem met...
Hulde, wat een sport, hulde.
Ja, het probleem, als je begint aan gedogen, dan je begint dingen door de vingers te zien. Ja, dan waar is dan het einde? En dat was natuurlijk het lullige bij Eekhof. Ja, als je dus de hele tijd na valpartijen... renners terug laat keren tussen de auto's. Ja. Waar ik ook voor ben, hè? Want ik vind valpartijen, dat, ja, dat is niet iets wat je... ja, dat hoort, dit gebeurt bij wielrennen, maar ik vind dat dat niet bepaald een voordeel is. Dus het opheffen door het opheffen van een nadeel, ja, je kunt terugkomen tussen de auto's. En als je dat niet doet, ja, dan komen er soms in de Tour gewoon 20 renners aan in Parijs. Dat is volgens mij... volstrekt niet wat we zouden winnen.
Nee, dat is ook niet de bedoeling. Nee.
Dus ja, dat er een kolonne auto achterrijdt... en dat je daar dus gebruik van mag maken... in geval van pech of van valpartij, ja, dat lijkt me logisch. En in het geval van Eekhof, ja, waar ligt dan de grens? Ja, ik heb geen idee. Ik heb liever dat renners eerst kijken wat er mis is... met zichzelf en met een fiets... en even de tijd nemen en dan achter de auto terugkeren... dan dat ze als een idioot meteen op die fiets springen... en bij de volgende bocht eruit crashen... omdat een voorvoor kapot is of omdat ze een hersenschudding hebben. Dus ja... in het geval van Eekhof vind ik nog steeds dat UCI daar een verkeerde beslissing heeft
gemaakt. Ja, dat was echt wel, dat was een flater op vele niveaus.
Ja. Ja, nee, zeker omdat ze het pas na de wedstrijd ook nog al deden toen hij al had gewonnen. Ja. Terwijl ze hem er al 100 keer eerder hadden uit kunnen halen. Maar goed, ik kon me in deze beslissing in de E3-prijs in ieder geval ook wel vinden uiteindelijk. En als je dan een sanctie zou moeten geven, dan zou ik hem eerder geven aan de mechanicien van de ploegleider.
Ja, maar als je zoveel ruimte laat, is het natuurlijk ook, en dat is misschien het laatste dat we erover zeggen, maar dan is het ook heel raar om een plotseling wel ergens te handhaven, wanneer dan ook, bij wie dan ook. Het is ook, daar klopt natuurlijk ook helemaal geen drol van. Dus je zou bijna, zoals je bij voetbal, voorafgaand aan een WK, zo'n scheidsrechtersmeeting, we gaan letten op de tackle van achteren, want dat is direct rood.
Ja.
Nou, dan breng je zoiets naar buiten.
Ja, duidelijkheid kan handhaven. Ja. Ja.
Bidonnetjes weggooien. Op de daarvoor niet bestemde plaatsen uit koers. Dat was ook wel absurd.
Dat was ook wel tamelijk absurd, ja. Michael Scher. Ja.
Goed. Opgelost?
Opgelost?
Opgelost. Nog even, het is nu voor de duidelijkheid, het is zaterdagmiddag. Dus we hebben E3 gisteren gehad.
Ja.
Gent-Wevergem komt eraan.
Mocht je luisteren voor Gent-Wevergem, tijdens Gent-Wevergem.
Ja.
Mocht je dit luisteren, inderdaad, als het nog niet geweest is, ga in godsnaam kijken. Want het wordt weer. Het wordt pokkenweer. Superveel wind. Waaiers, vrijwel verzekerd. Dus zowel bij mannen als bij vrouwen wordt dit een slijtageslag. Dit wordt niet zomaar weer een Gent-Wevergempje waar een grote groep van 30, 40 man gaat sprinten.
Nee.
Maar bij de mannen. Ja,
ik wou zeggen, wat komt er nu?
Ja. Ja. Geen Poggi, geen Van der Poel.
Wel van Aert.
En Philipsen. Ja.
Die heel sterk reed.
Heel goed. Olaf Kooi.
Dus waarom rijdt Van Aert deze wedstrijd?
Omdat het een hele lange wedstrijd is. De week voor de Ronde van Vlaanderen. Dus je doet nog een laatste hele lange goede training. Zo zien ze het ook een beetje.
Ja.
En dan neem je wat gas terug. Maar volgens mij rijdt Van Aert geen dwars door Vlaanderen. Dus er zit net een iets andere. Kijk, Van de Poel en Pogacar rijdt hem wel niet.
Dat is niet. Dat is
volgens mij.
Uiteindelijk niet, hè, nu. Ja. Want dan zaterdagmiddag rijdt hem niet.
Ja, en bij Van de Poel is het eigenlijk al jaren een soort van, bijna een soort traditie dat hij nog even in dwars de Vlaanderen nog een keertje diep gaat voor de Ronde van Vlaanderen. Waar ze bij Jumbo en Van Aert dus meer voor kiezen om dat de week van tevoren nog een keer te doen. Iets langer rust of iets andere opbouw. Die zal ook heus nog wel van de week één keer een hele goede training doen. Maar het is er maar net aan waar je voorkeur ligt. Ja. Ik denk dat voor Van Aert de wedstrijd iets geschikter is. Gent-Wevergem. Het is vaker sprinten. En dan ja, misschien niet met 30, 40 man. Die Van Aert thuis ook zou kunnen winnen. Maar,
zeker.
Het is redelijk vaak een vlakke finale. Dus het is vaak meer een spel met de waaiers dan een paar keer de camel. Een beetje cruisen in het heuveltjesgebied. De plug streets. Een paar onverharde dingetjes. En dan vlakke finale. Dus het is altijd wel een hele interessante finale de afgelopen jaren. Waar in de laatste kilometer is best wel veel gebeurd. Maar het is nou niet zo dat je nog eventjes een klimmetje hebt op het laatste waar je eventjes het verschil kunt maken. Dus Van der Poel heeft één keer gereden uit mijn hoofd, 2019.
Toen werd hij negende?
Vierde, dacht ik. Was het negende?
Ze werden toch 8 en 9? Dat was toch dat jaar?
Nee, hij heeft twee keer gereden. Ja, dan. Oh, ja. Ze hebben ook nog een jaar gehad dat ze met z'n tweeën naar elkaar keken.
Stronsagrijnig naar elkaar keken.
Ja, dat zal ook niet hebben geholpen met dat Van der Poel daar nog wil meedoen.
Nee.
Want je gaat er daar... Van der Poel en Van Aert gaan elkaar daar niet zomaar afrijden. Dus dan ga je dus weer finale rijden. Weer met z'n tweeën. Weer dat... Ja. Dat is die end. Ja. Zouden ze met pokeren zeggen. Nog meer visies op tafel. Gezeik met elkaar. Nou goed. Dus ik denk dat... Ja, ik denk dat Gent-Wevergem meer is voor de Philipsen en de Petersen en de Merliers die daar ook een rol in gaan spelen. En dan is nog met dit weer helemaal wel de vraag in hoeverre de minder de echte sprinters aan te pas komen.
Ja, ik wou zeggen, die Philipsen is van dat rijtje natuurlijk wel
ja.
Hoe die nu rijdt.
Ja, nou, ik denk dat Petersen
ja, heeft Petersen ook, rijdt ook ja. Ja, heel sterk.
Ja. Ja. En ja, ik ben bij de vrouw benieuwd of Wiebes het overleeft. Die hele heuvelzone.
Ja, dat kan wel eens te zwaar zijn, hoewel ze...
Ze rijdt goed.
Ja. Ze rijdt goed, ja. Ze laat ook zien dat ze dat kan.
Ja. Ja.
Goed. Alles Riet?
Ja, hoor. Retirado.
Hoe is het met Valverde eigenlijk?
Hij staat op de deelnemerslijst van Traca.
Traca?
Gravel wedstrijd.
Ja?
Eind april. Ja, here we go.
Hier gaat de fles rode wijn jouw kant op.
Ja, gaat jou... Ik weet eigenlijk alleen niet of het een officiële UCI qualifier is.
We zijn nu bij mij thuis. Moet ik hem alvast even pakken?
Nou, ja. Maar hij is al aan het warm draaien. Deze fles wijn, vroeg of laat, die ga ik winnen.
Ja, niet. Dan zou ik zorgen dat ik hem mooi uitkies.
Ja, ja, ja.
In de Tour. In de Tour krijgen we hem. Gaat hij ook rijden. Even kijken, wie wint er? Om maar even de tijdframe een beetje in de war te gooien.
Gent-Wevergem?
Ja.
Ja, ik denk toch Philipsen. En
ik denk het ook.
Ik denk eerst zeg Philipsen en Kopecky. Belgisch feest.
Nou, daar ga ik makkelijk in mee. Woensdag spreken we elkaar?
Na Dwars en Vlaanderen.
Ja.
Goed.
Dan hebben we dus Gent-Wevergem erop zitten. En we Dwars door Vlaanderen erop zitten. En dan hebben we de laatste ingrediënten voor de ultieme voorbeschouwing om te ronden. Ja.
Is goed.
En dan is Michiel er ook weer.
Oké.
Hoop ik, dacht ik. Goed zo. Denk nog even aan de kaarten.
Ja.
Te koop via Luxor en via Unishof.
En zuur allemaal in de Heilige Week.
Ja, goh. Wat heerlijk. Weet je waar ik me ook al enorm op kan verheugen? Op die film na afloop over de ronde.
Oh, die komt volgens mij deze week ook. Van vorig jaar.
En die ja, komt er namelijk cool, ook
heerlijk,
aan.
Ja, lekker. Ja. Lekker. Ja. Ja. Oh, mijn jongenbroek gaat overuren maken deze week.
Nou, je hebt vast wel een nieuwe. Oké, tot woensdag.
Nieuw.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Hoi, ik ben Joost Twinkels. Radio DJ bij Q Music. Dit is mijn vader Piet.
Lieve Joost, je staat nou recht tegenover mij... En ik ga nou op twee manieren tegen jou. Als je dit bandje luistert, dan weet je niet meer dat je hier gestaan hebt.
Dit jaar is hij precies 20 jaar dood. En ondanks dat ik me weinig van hem kan herinneren, mis ik hem. Speciaal voor mijn broer Koen en mij liet hij brieven en audio-opnames na... die ik in deze podcast induik om niet alleen hem, maar ook mezelf beter te leren kennen.
Ik heb geprobeerd om jullie te vertellen dat liefde het allerbelangrijkste is. Hou van elkaar en van de wereld om je heen. Dan komt alles goed.
Liefs papa Piet, luister je nu in je favoriete podcast-app.